Vorige week hebben we hoofdstuk 1, 2 en 3 van Deuteronomium hebben we doorgefietst. We hebben daar verschillende principes uitgehaald. En een van de kernprincipes die ik onderstreepte was dat Mozes heel specifiek aangaf. Choose your battles. De ene strijd moet je wel aangaan en de andere strijd moet je laten liggen. En belangrijk daarin was en is dat het voor Israël onmogelijk was om de juiste strijd te kiezen zonder de instructies van God. Want zeg maar de omstandigheden, de factoren van hoe de uitdagingen de volken eruit zagen, waren voor alle volken hetzelfde. Alleen God zei, ja dat volk wel en dat volk niet, want daar heb ik een specifiek plan mee enzovoort. Dus hoe belangrijk het is om verbonden te zijn met God en om daarvan uit te ontvangen welke strijd je wel moet aangaan en welke strijd je nu niet moet aangaan, is cruciaal. Dat was een van de belangrijkste principes die we in de eerste hoofdstukken hebben geleerd. Wat ook heel belangrijk was, dat zodra Mozes zijn verhaal begint hij met een terugblik en legt hij het fundament dat hij zegt van jongens, weet het waar jullie mee bezig zijn, dat beloofde land is Gods idee. En het is heel belangrijk dat jij ook beseft, jij bent Gods idee. Het leven is Gods idee. Het is niet zo dat God ons maakte en hij maakte een foutje en hij zei, oeps, het is helemaal misgegaan, nou laat ik het maar proberen te herstellen. Nee, jij bent zijn idee. Satan heeft dat geprobeerd te frustreren, maar God heeft dat hersteld door zijn zoon Jezus Christus. Jij bent zijn idee. En daarvan uit mag jij je beloofde land innemen, uit Egypte gaan, de plaats van zonde, en mag je ingaan in het leven zoals God het bedoeld heeft. Dus dat waren een aantal dingen die we vorige week al behandeld hebben. Ik ga dat niet helemaal herhalen. Maar God heeft een plan met je leven. Het is zijn idee. Jij bent zijn idee. En God zegt in die weg, in het innemen van je beloofde land, moet je leren, choose your battles. Nou, dan gaan we naar deel 2, preek 2. En een van de dingen die ik daaruit wil halen, we fietsen straks ook nog even weer door een paar hoofdstukken heen. En dan gaan we komen tot een belangrijke kernpunt, een aantal kernlessen. Maar een van de dingen die ik zie, Mozes die spreekt sowieso eigenlijk de hele tijd over dat je moet voorbereiden voor de strijd. Je moet je voorbereiden voor de strijd. En daar zit iets in, daar zit iets heel belangrijks in. Jij, en dat is eigenlijk de titel van vandaag, word een strijder. Jij bent geroepen om een strijder te zijn. Jij bent geroepen om een strijder te zijn. Mozes bereidt zijn volk voor op strijd. Daarmee zegt hij dus dat er strijd is. En de vraag is niet, hoe kom ik vrij van de strijd, maar hoe strijd ik op de juiste manier? De vraag is niet, hoe kom ik vrij van de strijd, maar hoe strijd ik op de juiste manier? Heel veel mensen, inclusief ikzelf, die zouden het liefste leven zonder strijd willen. Ik heb altijd, als ik op een bepaald gebied overwinning heb, dan denk ik van, nou hier, nu ben ik erdoor. En tegelijkertijd leer ik steeds meer van, ik hoef maar een paar dagen te wachten en God kondigt weer een nieuw aan. Vandaag gaan we wat lessen leren over waarom God dat doet. Om de een of andere reden heeft God ervoor gekozen dat God ons een beloofde land geeft die we niet zomaar in kunnen nemen, waar wat voor gebeuren moet. We gaan daar straks in hoofdstuk 7 gaan we daar nog wat meer van terugzien. Maar laten we eens doorfietsen waar we vorige keer geëindigd zijn. We hadden hoofdstuk 3 achter ons gelaten en dan op een gegeven moment krijg je hoofdstuk 4. En het eerste wat Mozes daar opnieuw gaat doen, en je kunt het voor jezelf opnieuw eens naleggen, maar Mozes legt opnieuw het fundament, lieve mensen, jullie staan op het punt om een beloofde land in te nemen. En wat ik van fundamenteel belang vind, is dat je onthoudt, jullie dienen, jullie volgen een levende God. Geen dode God, niet zoals alle andere volken. En dan zet hij dat heel recht tegenover elkaar. God die leeft en daarom zorg ervoor dat je alleen God dient. En dus dat staat er een aantal keren in die Bijbelgedeelte. De bekende dingen van hoor o Israël, de Heer uw God is één God. En deze vertaling die zegt is de enige God. God is de enige levende God. En je moet geen andere goden dienen. Je moet, en Mozes waarschuwt zijn volk van ga niet buigen voor sterren en voor allerlei dingen, voor maakbare dingen, voor de zegeningen die ik je heb gegeven. Maar jij dient in de eerste plaats een levende God. In dat Bijbelgedeelte, in de hoofdstukken die volgen, wordt genoemd dat God is een verterend vuur. En dan denk jij van ja, dat is oud-testamentisch. Nou lees Hebreeën hoofdstuk 12, volgens mij vers 29. En daar staat het ook. God is een verterend vuur. Nog steeds. God is liefde, maar is ook een verterend vuur. Wat God zijn volk wil leren van jongens, vrees alleen mij, dan heb je niets te vrezen. Dien de Heer, want hij is een levende God. Met andere woorden, we spelen geen spelletje. Dat is wat God tegen Mozes zegt. Jongens, jullie gaan ergens in. Wat zijn ideeën? En onthoud, de ogen van de Heer zijn op je. Hij is een levende God. En you're dealing with a real thing. Je bent niet bezig met een concept. Je bent niet bezig met een leuk idee. Je bent niet bezig met een worldview. Een wereldbeeld. Je bent niet bezig met een leuke gedachtenspinsel. Maar je hebt te maken met een levende God. Lieve mensen. Jij en ik. Wij hebben te maken met een levende God. En een levende God heeft een plan voor deze wereld. En deze levende God, zijn ogen zijn op jou en op mij. En hij wil jou en mij vullen met zichzelf. En daarvan uit de wereld laten zien dat hij leeft. Het is geen dode religie, maar een levende religie. En soms heb ik wel eens het idee dat wij als kerk met elkaar langzamerhand toch een beetje zijn gedenken. Het is allemaal een heel leuk idee wat we volgen. Maar dat God leeft, het lijkt toch wel een beetje ver weg. Maar God leeft. Hij is niet dood. Halleluja, je ziet hem? Yes. En dat is wat Mozes heel duidelijk neerzet. En dan daarvanuit gaat hij door in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6. Er zijn ook die mooie woorden van volg zijn wetten na, opdat je zult leven. Een aantal weken geleden, toen ik een serie deed over waarom zou ik stoppen met zonde, heb ik dat ook uitgelegd naar aanleiding van het boek, onder andere van Ben Hoopbrink. Ben Hoopbrink, over van wetenschap in de Bijbel. Dat heel veel van de wetten en principes die God gaf, hun letterlijk hielp om te overleven. In een tijd waar epidemieën en de pest en weet ik veel wat ervoor zorgden dat mensen niet veel ouder werden dan 30 jaar, waren de principes van Mozes, de wetenschap, 3500 jaar vooruit. En zorgde het ervoor dat als je deed wat Mozes zei, dat je dan echt letterlijk zou leven. En de fundamenten herhaalt Mozes daar dan opnieuw. In hoofdstuk 5 worden de 10 geboden opnieuw herhaald. Die het volk al 40 jaar eerder had gekregen. Maar ze worden opnieuw herhaald. En dan daarvanuit komen we uiteindelijk terecht in hoofdstuk 7 van Deuteronomium. We beginnen met Deuteronomium hoofdstuk 7 vers 1. En dan staat er dit. Straks zal de Heer uw God u naar het land brengen dat u in bezit zult nemen. En veel volken voor u op de vlucht jagen. De Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Perizieten, de Giewieten en de Jebusieten. 7 volken die groter en machtiger zijn dan u. Zal je maar gebeuren. Lees ook nog even vers 17. Misschien denkt u bij uzelf, die volken zijn groter dan wij. Hoe zouden wij ze kunnen verslaan? We gaan straks verder lezen hoe God reageert. Maar dit is typisch God. Dat hij jou een beloofde land geeft. Dat hij jou een roeping geeft. Dat hij jou een visie geeft. Dat hij een plan aan jou geeft die groter is dan jezelf. Die groter en machtiger en sterker is dan jezelf. Dat hij een uitdaging geeft die gewoon uit jezelf niet te doen is. Als ik heel eerlijk kijk, zelfs naar de visie die God ons heeft gegeven voor dit werk, met regelmaat, zeg ik tegen de Heer, en ik begin hem nu al beter te begrijpen. Van Heer, waarom hebt u mij hiervoor uitgekozen? Ik mis op zoveel gebieden bekwaamheden. Ik heb best wel talenten, ja dat weet ik. Maar er zijn ook zoveel gebieden waarvan ik denk van man, om dit te doen heb ik gewoon veel meer nodig. Om te gaan doen wat u me laat zien. En dan heb ik het over dit gebied, maar zelfs daarbuiten. Soms kan God me dingen laten zien waarvan ik weet, dit is wat God met me wil. En dan kijk ik naar en ik heb echt geen idee hoe ik dat moet gaan doen. En dat is wat God expres soms doet. God geeft expres uitdagingen in je leven die groter zijn dan jezelf. Maar nog even weer terug naar vers 1. Daar staat er best wel iets heel mafs. Straks zal de Heer uw God u naar het land brengen dat u in bezit zult nemen. Als je leest Jozua hoofdstuk 2 geloof ik. Dan komen die verspieders terug. En die zeggen dan dit. Van wij hebben Kanaan bekeken. En we zien dat de Heer dit gebied aan ons heeft gegeven. Ze hadden het nog helemaal niet. Er waren nog steeds reuzen. Het was nog steeds in bezit van de Kanaanieten. En toch zeiden ze, hij heeft het gegeven. Dat is geloof. Dat is het kennen van God, het kennen van zijn woord. God had bepaalde dingen gezegd van, kijk, hieraan zul je het herkennen. Herkennen dat ik het aan je heb gegeven. Een van de dingen waardoor je het zult herkennen, is omdat je zult zien dat alle volken bang voor je zijn. Dat was een eikpunt. En ze gingen erheen en ze zagen van God heeft het ons gegeven. Maar wat God dus doet, God geeft ons een gebied om in te nemen. God geeft ons een plek, dat deed hij zelfs al in Genesis 1 en 2. De hele aarde had hij gemaakt, maar daarin plaatste hij alleen maar dat kleine hofje van Eden. En zegt hij van nou dit stukje wil ik dat jullie de hele wereld ingaan. God heeft jou en mij geroepen om iets in te nemen. Dat doet hij expres. Wij willen heel vaak een God en een relatie met God. Waar, ik heb het zelf ook het liefste, waarin alles in kannen en kruiken. En dat hij alles voor ons heeft gedaan. Maar letterlijk in gezinnen. Er zit een wereld van verschil. Dat je opgroeit in een gezin met een hele rijke papa en mama. Die alles voor je betalen, alles voor je regelen. Je hoeft niks te doen, je hoeft nooit te werken, je hoeft nooit een baantje te hebben. En je hebt het gewoon gemaakt en je verdient je geld enzovoort. Of je hoeft je geld niet eens te verdienen, want je vader en moeder die regelen alles voor je. Dat is ongezond. Dat is gewoon ongezond, daar word je niet volwassen van, word je niet zelfstandig van. En dat is wat God zegt, ik wil niet een zootje ongeregeld. Ik wil geen mensen hebben die allemaal met elkaar, hoe noem je dat, een beetje onopgevoed zijn. Egoïstisch, ikgericht. Verwende kinderen. Dat is niet wat God wil. God heeft ons geschapen naar zijn beeld. En God wil dat wij hem zichtbaar gaan maken. En op hem gaan lijken. En hij staat dan toe dat we door dingen heen gaan. Om te leren meer en meer op hem te gaan lijken. En dat is waarom hij zegt, ik roep je om een strijder te zijn. En wat ik je wil leren is dat je alleen de strijd aangaat. Die ik zeg, choose your battles. Vorige week. En nu zegt hij van oké, in dat ik jou leer om een strijder te zijn, ga ik je uitdagingen geven die gewoon groter zijn dan jezelf. Om je iets te leren. Om je geloof te leren. Om je te leren afhankelijk te zijn van mij en niet van je eigen kunnen. Om je te leren te beseffen, Mozes heeft daar de hele tijd over gepraat, te beseffen dat jouw God een levende God is en dat alleen hij in staat is om je de overwinning te geven die je nodig hebt. Zodat je nooit zult vertrouwen op je eigen kunnen. Maar altijd op zijn kunnen. Want dat is wat hij wil. Dat jij zijn heerschappij geeft. Vermenigvuldigd in de wereld. Dat hij zichtbaar wordt vanuit dat hij regeert in jouw leven. Dat is een belangrijk woord van God. Je kunt niet zijn heerschappij zichtbaar maken. Als zijn heerschappij niet aanwezig is in jouw leven. Nou, wat zegt God dan? Dus God die roept ons om een strijder te zijn. Laat ik tussendoor toch ook nog een andere tekst nemen. Hou je vinger even bij Deuteronomium hoofdstuk 7. En ga eens met mij naar Jeremia. Dat laat opnieuw iets zien over hoe God ons roept om een strijder te zijn. Jeremia hoofdstuk 1. Jij, Jeremia, vers 17 van hoofdstuk 1. Maak je gereed en zeg hun alles wat ik je opdraag. Het is een belangrijke, want dit is wat we ook straks in hoofdstuk 7 zien van Deuteronomium. Laat je door hen geen angst aanjagen, anders zal ik jouw angst aanjagen in hun bijzijn. God wil dat we hem vrezen, zodat we niets te vrezen hebben. In zekere zin, alles waar jij zelfs zo'n angst aan geeft, of angst is een verkeerd woord, wat je vreest meer dan dat je God vreest. God vrezen is iets positiefs, niet zo'n bang voor te zijn, maar dat je weet van, zijn mening over mij is het allerbelangrijkste wat telt. Als je dat doet, dan heb je niets te vrezen. Vers 18. Ik maak je nu tot een vestingstad en een ijzeren zuil, tot een bronzen muur om stand te houden tegen het hele land. De koningen en leiders van Juda, de priesters en het volk. Ze zullen je bestrijden, maar niet verslaan. Want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. Opnieuw dat God zegt van ik roep iemand, in dit geval Jeremia, die ik roep om een strijder te zijn. En ja, hij zal iets moeten innemen. Hij zal strijd hebben. En hier staan een aantal strijden waar ik een hele preek over zou kunnen houden. Maar ik benoem ze nu even kort. De eerste strijd die Jeremia had, vers 17, tweede helft. Laat je door hen geen angst aanjagen, anders zal ik jouw angst aanjagen. De eerste strijd en de grootste strijd die je zult moeten leren strijden, is de strijd tegen jezelf. Als God ons oproept om een strijder te zijn, ben jij zelf de grootste uitdaging. Ik weet in mijn leven dat ik zelf mijn grootste probleem ben. Satan is niet mijn grootste probleem. Want ik kan ja of nee tegen Satan zeggen. En ik kan ook ja of nee tegen God zeggen. Dus degene die ik het meest moet overwinnen, heet Lodewijk van Weerden. Daar begint het. En dat is wat Jeremia moest overwinnen. Laat je geen angst aanjagen door de externe omstandigheden, maar overwin jezelf. En dan staan er een aantal andere dingen waar hij tegen te strijden had. De koningen, dat is de regering, dat is de politiek. Ik geloof dat wij als kerk, als lichaam van Christus, in bepaalde opzichten soms te politiek correct zijn geworden. En dat wij weten te zeggen wat de politiek wil horen, zodat we geen problemen hebben. En ik geloof dat de tijd weer nodig is dat we met elkaar gaan spreken wat God zegt in de eerste plaats. En niet in de eerste plaats van wat de politiek wil horen. Dat is een belangrijke. Dat is een punt waar ik zelf ook opnieuw over nadenk. Van oké, hoe ziet u dat? Want het enge is natuurlijk van ja, hoe weet je zeker dat je zegt wat God gezegd heeft? Maar ik geloof dat de kerk van Jezus Christus het woord van God moet spreken. En dat we daarvan uit recht en gerechtigheid moeten spreken. Zelfs als de koning en de regering van het land er anders over praten. Dus dat is opnieuw het mooie. Als God hier spreekt over angst, laat je geen angst aanjagen. Overal waar de engel des Heren kwam, is het eerste woord wat God zegt, vrees niet. Daarmee zegt God iets. Daarmee wijst hij ons niet af van, hallo, je moet niet bang zijn. Maar daarmee zegt hij dit, ik weet dat jij menselijk bent. En vanuit jouw menselijk perspectief is het logisch dat je bang bent. En ik wil je dus helpen om je angsten te overwinnen. Dat is een heel ander uitgangspunt als God spreekt. God weet dat wij bang zijn. En dan gaat het verder. Dus je hebt daar de koningen en de leiders. Dat zijn de hooggeplaatste mensen. Dat zijn de mensen van invloed. En dan had je de priesters. Dat is de religieuze stem. Dat is het religieus leiderschap. En religie, jongens, daar hebben we allemaal last van. Iedere groep kan er last van hebben. Religie in de kern is niets meer en niets minder dan dit. Dat je God dient, maar God zit er niet meer in. Dat je iets godsdienstig doet zonder dat God erin zit. Kunnen wij hier allemaal met elkaar last van hebben. Iedereen kan er last van hebben. Wij kunnen geestelijk gedrag tonen en vertonen, maar God is er gewoon uit. Dat is religie. En God zegt hier tegen Jeremia, je zult een probleem krijgen met religie. En de laatste, in het volk. En dat is de mening van mensen. Dat is de public opinion. Dat is de gedachte van hoe de mensen willen dat alles gaat. Maar dan zegt God hier op het laatste opnieuw, ze zullen je bestrijden, maar niet verslaan, want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. Dus God zegt dit tegen Jeremia, doe wat ik je opdraag, laat je niet door jezelf tegenhouden, laat je niet door koningen tegenhouden, laat je niet door leiders tegenhouden, laat je niet door farizeeërs of door religie tegenhouden, laat je niet door de mening van mensen tegenhouden, maar doe wat ik zeg en word op dat gebied een strijder. En dat is voor mij vandaag de dag, of volgens mij, ik weet het zeker, nog steeds het woord van de Heer voor jou en mij. Dat hij jou en mij oproept om een strijder te zijn. Hij heeft jou en mij geroepen om een strijder te zijn. En doordat we soms verwond zijn in de strijd, zijn we bang om te strijden, maar daar wil God wat aan doen. Terug naar Deuteronomium hoofdstuk 7. We lezen vers 18 tot 21. Wees niet bang voor hen, bedenk wat de Heer, uw God, de Farao en heel Egypte heeft aangedaan. Herinner u de grootste daden die u met eigen ogen hebt gezien. De tekenen en wonderen en uw bevrijding, met sterke hand en opgeheven arm. Zo zal de Heer ook optreden tegen alle volken die u angst aanjagen. Daarna zal hij horzels op hen afsturen, tot iedereen die er nog over is, of zich voor u schuilhoudt, zal zijn omgekomen. Wees dus niet bang voor hen, want de Heer uw God, een machtige en ontzagwekkende God, is in uw midden. Moet je nagaan, Mozes heeft in uitgebreide tijd genomen om de Israëlieten te vertellen, jongens, onthoud, God leeft. God is een levende God. God is in je midden. En vanuit dat besef kun je je angst overwinnen. Wees niet bang. En dan geeft hij daar een hele belangrijke sleutel over hoe je je angsten kunt overwinnen. Er staat, bedenk hoe God jullie uit Egypte heeft geleid. Dus wat zegt God hier? Hij wil dat je kijkt naar zijn werk in het verleden om hoop te krijgen voor de toekomst. Wat wil Satan? Die wil dat je blijft hangen in het verleden om daarvan uit hopeloos te worden voor de toekomst. God wil dat je je verleden gebruikt als fundament voor de toekomst. Snap je het verschil? Of we hebben allerlei bijzondere dingen meegemaakt in het verleden en daarvanuit hebben we de neiging van, oh, zoals het vroeger was goed, maar nu is niks meer. Dan zit je vast in een satanische strategie. Dan gebruikt hij het verleden tegen het heden. Of je hebt in het verleden zoveel pijn en rotzooi meegemaakt en in het verleden is alles misgegaan, dat je ook geen hoop meer hebt in het heden. Zit je opnieuw in een satanische strategie. Want Satan wil het verleden tegen je gebruiken. God wil het verleden voor je gebruiken. Kijk naar het gewone en zie het ongewone. Wij zien namelijk allemaal hetzelfde, allemaal het gewone. Maar de kunst is dat je door het gewone het ongewone ziet, dat je God ziet. En we kunnen allemaal naar onze omstandigheden kijken. We kunnen ook bijvoorbeeld naar het verleden kijken. En we kunnen kijken naar hoe het mis is gegaan. Of we kunnen zien hoe groot God is. Wat ik zo bijzonder vind van Mozes. Hij heeft 40 jaar in de woestijn gezeten. Hij heeft uitgekeken naar het beloofde land. Zijn leven ervoor gegeven. En hij weet dat hij er niet in komt. En toch is hij in staat om God te eren, God groot te maken en zijn volk te leren. Kijk nou naar hem. En hij zeurt niet over alle dingen die niet zijn gegaan zoals hij verwacht had. Maar hij blijft hoop putten in wie God is en dat hij de bron van het leven is. En dat is van fundamenteel belang. Ik hoor wel eens mensen zeggen dat wel eens tegen mij. Van, hey, hoe zit het met jou, Lodewijk? Daar zijn ze er gewoon jaloers op. Zeggen ze ook gewoon heel eerlijk. Van, joh, als jij dan praat over jouw relatie met de Heer en je kunt hem niet verstaan, dan bid je en dan ga je erachteraan en dan spreekt hij weer. Dat heb ik nou nooit. Nou, voor mij is het ook niet gemakkelijk. Maar ik heb wel één ding geleerd. Ik heb geleerd dat God mij geroepen heeft om een strijder te zijn. En weet je waar ik het meest voor strijd? Voor zijn aanwezigheid. En als ik die ook maar kwijt ben, dan ga ik er net zo lang op zitten. Totdat ik hem weer heb. Komt ook voort vanuit een gebed die God mij gelukkig al heel vroeg heeft geleerd. En die ik nog steeds bid. En dat is het volgende gebed. Heer, ik wil alles voor u ondernemen. Ik wil mijn leven 100% leven. Alles eruit wat u erin bedacht heeft. Maar laat nooit datgene wat u mij toevertrouwt de plaats innemen van mijn intieme relatie met u. Ik heb tegen God gezegd, als dat gebeurt mag u alles wegnemen. Mag u alles wegnemen. Want ik zit liever in een hutje op de hei, maar ik heb God. En dat ik overal ben en God is weg. Dus er is een houding in je hart dat je zegt van ik ga hier voor strijden. Ik ga strijden voor de aanwezigheid van God. Dus als je mij nu vanmorgen hoort praten en vorige week, we hebben het over onderweg naar de doorbraak. En je krijgt principes over je angst overwinnen en over hoe je hoop kunt putten uit het verleden. Dan hoop ik en dan moedig ik je aan om niet te luisteren naar Lodewijk Verweerder of hij het goed doet of niet goed doet. Ik herhaal alleen maar de woorden van Mozes. Dus kijk dan gewoon naar die woorden en put daar hoop uit in je leven en doe er wat mee. Ik zou willen, wij hebben soms de neiging een bepaalde manier van denken, dat onze baan en onze baas en onze carrière de belangrijkste prioriteit moet innemen van hoe we onze tijd inzetten. Terwijl God zegt van nee, ik wil op nummer 1 staan. En de aanwezigheid van God, niet deze kerk, niet Lodewijk van Weerden of wie dan ook, maar God. Dat die nummer 1 is in jouw leven. Dat is waar het om draait. En dat is waarvanuit je de eerste strijd mag strijden. En ik geloof dat daar ook de grootste strijd rondom is. Ik geloof dat God in deze tijd spreekt. Hoe zit het met je eerste liefde? Hoe zit het met je relatie met God? Hoe zit het met je passie voor Hem? Vers 22. Wanneer Hij die volken voor u op de vlucht drijft, zal Hij dat geleidelijk doen. Mag voor tekst, hè? U moet hen niet in één keer uitroeien, anders krijgt u te maken met grote aantallen roofdieren. Ik vond het een hele maffe tekst, maar ik snap hem nu wel. En als ik dat vergelijk met wat er staat in 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 13, daar staat dat God je nooit boven jouw vermogen zal verzoeken. Het staat in de context dat God zegt van ik heb het volk Israël door de woestijn laten leiden en ook nooit hun boven hun vermogen verzocht en dat is als een les voor jouw leven. En wat God hier zegt van ja, ik geef je uitdagingen groter dan jezelf, maar om die uitdaging te overwinnen, zal ik dat in lijn doen met wat jij aan kan. Om jou groter en sterker te maken en verder te brengen, maar de strijd die hij jou geeft, dat doet hij op een dusdanige manier dat jij het aan kan. En dit is het belangrijke principe, als je sneller gaat dan Gods tempo, open je de deur voor de roofdieren en dat zijn de demonen en dat is een strategie van Satan, om je alsnog onderuit te halen. Geldt ook voor als je langzamer gaat dan Gods tempo. Dus het belangrijke is dat je precies in Gods tempo wandelt. Dat is mijn grootste uitdaging. Heer, ik wil in uw tempo wandelen. Als ik sneller ga dan dat hij mij geeft, dan weet ik dat ik mezelf voorbereid omdat ik onderuit gehaald ga worden. Als ik langzamer ga, idem dito. Maar als ik in zijn tempo wandel, dan weet ik dat God me precies helpt om op de juiste tijd de juiste strijd aan te gaan. En dan zal de overwinning ervoor zorgen dat ik groei, sterker word, volwassener word in hem. Dat ik geen verwend kind van de Heer word, maar dat ik een volwassen kind van de Heer word. Die zijn strijden heeft leren te strijden en in hem heeft leren te overwinnen. Vers 25. Hun godenbeelden moet u verbranden, zonder u het zilver en goud ervan toe te eigenen. Want dat zou uw ondergang worden, omdat de Heer uw God ze verafschuwt. Geef die gruwelijke beelden geen plaats in uw huizen, anders wordt u net als zij aan de vernietiging prijsgegeven. Moet je opletten, deze heb ik ook onderstreept. De volgende tekst. U moet er een diepe afschuw, een hartgrondige afkeer van hebben. Want de ban van de Heer rust erop. Het principe is dit. Verbrand afgodsbeelden om te voorkomen dat ze jou verbranden. Alles wat de plaats van God zou kunnen innemen, verafschuw het. Zorg ervoor dat het nooit de plaats van God inneemt. God geeft je. En volgende week gaan we daar weer wat meer over horen als we in hoofdstuk 8 belanden. Dan gaan we leren over hoe God ons van allerlei zegeningen wil geven. Maar hoe die wil dat wij onthouden waar we die zegeningen aan te danken hebben. Want de grootste valkuil van zegeningen is dat die zegeningen de plaats van God in gaan nemen. Dat is het grootste gevaar van zegeningen. En God wil dat jouw bekwaamheden, jouw vaardigheden, jouw roeping, wat je kunt, jouw gaven, jouw talenten, jouw geld enzovoort, die mogen nooit de plaats van God innemen. En heb tegenover dat in zekere zin een houding van dat je verafschuwt, dat er een mogelijkheid zou bestaan dat die ooit op nummer 1 komen, dat die ooit op de plaats van God komen. Waarom zegt God? Want als dat gebeurt, dan gaan ze jou verbranden in plaats van dat jij hun verbrandt. Dus wat zegt God hier? Ik roep je om een strijder te zijn. Ik roep je om het beloofde land in te nemen. Ik heb het landje gegeven, maar je zult hem zelf in moeten nemen. En ja, de realiteit is, je zult geconfronteerd worden met angst. Hoe overwin je de angst? Door om in de eerste plaats hem op nummer 1 te hebben. Gisteren toen heb ik ook een angst overwonnen. Ik hou niet van hoogte namelijk. Ik ben echt iemand die last heeft van hoogtevrees. En toch wou ik hier in de kerk meehelpen. We waren hier met een aantal mensen. En er moest helemaal in het hoogste punt van het gebouw daar, moest een balk geverfd worden. En die zou ik dan wel verven. Dus dan moet je eens een bak en dan ga je omhoog. Ik vind het echt doodeng. Dus ik ging eerst maar wat vragen stellen. Van moeten er niet van die stutjes uit en zo? Van nee, dat hoefde niet. En op een gegeven moment dacht ik van nou oké, dus ik doe het precies zoals het moet. Dus ik ging de lucht in en dan waggelt dat aan alle kanten. En toen dacht ik dit van nou, als Ulfert erin kan staan en hij valt niet om, dan kan ik er ook zeker in staan en dan valt het niet om. Maar ik had nog steeds die kriebels in mijn buik en ik was bang. Maar uiteindelijk ben ik gewoon gaan verven. Ik heb me niet door die angst laten leiden. En op het laatst verfde ik daarboven in de lucht net alsof ik beneden zou verven. En het is belangrijk dat we leren onze angst zonder ogen te zien. En voor angst om een grip op jou te krijgen is er altijd één van twee factoren aanwezig. En dat is dit. Datgene waar je bang voor bent is in de buurt. Ik bedoel, als jij angst hebt om te vliegen, maar je zit niet in een vliegtuig, ben je er ook niet bang voor. Toch? En, of, dat ding heeft macht over je. Dus je bent bang voor wat datgene, in dit geval bijvoorbeeld een vliegtuig, jou kan aandoen. Zo kun je bijvoorbeeld angst hebben voor de dood. Nou, als de dood nog ver weg is, heb je er helemaal geen problemen mee. Zodra je misschien ziek wordt of aan het eind van je leven bent, dan komt die confrontatie, want dan komt de dood dichtbij. Dan heeft de dood zeker zin macht over je. Maar wat zegt God? Van nee, ik heb de dood overwonnen. Dood, waar is je prikkel? De dood is overwonnen, dus dan heeft het geen macht meer over je. Dan hoef je ook niet bang te zijn voor de dood. In dit geval met dat ding was dichtbij, dus ik was er bang voor. Maar op een gegeven moment dacht ik ga er gewoon in, ik laat me er niet door pakken. Ik geef dat ding geen macht over mij, want God heeft macht over mij. Ik weet ook nog dat toen ik naar Indonesië ging, dat was mijn eerste reis naar zo'n land. Grootste moslimland van de wereld, we hadden echt terroristische dreigingen gekregen tegen dat we erheen gingen. Dus ik was echt bang. Ik weet nog dat ik Juda in mijn handen hield en ik dacht echt van nou hier, ik had echt last van angst. En dat ik op een gegeven moment in één keer weer in mijn geest voelde dat God op me sprak. Lodewijk, waar is je geloof? Vertrouw je mij jouw leven nog steeds echt toe? En dat ik echt tegen God zei van ja, hier is ook zo. Mijn leven die is in uw handen en hij mag zo lang duren als u wilt. Als u me hier nog nodig heeft, dan zult u er ook voor zorgen dat ik hier blijf. En anders ben ik welkom bij u. Zie ik naar uit. Dan kon ik het loslaten. Kon ik mijn leven in Gods handen geven. En echt serieus, misschien denk jij van hoe kun je dat denken. Maar toen ik er gisteren in de lucht in ging met die kwast, heb ik hetzelfde tegen God gezegd. Van nou heer, als u me hier nog langer nodig hebt, dan zorgt u wel voor dat ik ook weer goed beneden kom. Nou, en ik ben er nog. Dus God heeft me nog nodig. Dus laat je niet pakken door angst. En God roept je om een strijder te zijn, maar om in te nemen zul je die angst moeten overwinnen. En de grootste manier om die angst te overwinnen is dat je beseft dat God in je leven actief is. En God test ons op ons geloof. Want dat is de kern waar het allemaal om draait. Vertrouwen wij hem. En de enige manier om die dingen, die reuzen te overwinnen, die groter zijn dan jouzelf, is het te vertrouwen dat God in staat is om je daar te brengen. Zelfs al zou je het zelf nooit kunnen. Dat is wat God wil. God wil een volk die afhankelijk is van hem.